Het is al een hele poos terug, maar Advent in het jaar 2000. Het was de eerste Adventsperiode die ik niet thuis doorbracht. Het was een Adventsperiode waarin ik aan het begin daarvan althans onderweg was naar Sarajevo. De stad in het door oorlog geteisterde Bosnië-Herzegovina. We gingen vanaf Eindhoven en vlogen met het vliegtuig naar het vliegveld van Split, waar het in eind november, begin december, best aangenaam toeven was, moet ik zeggen, aan de Adriatische Zee, in tegenstelling tot het weer we in Nederland hadden. Lekker weer, de zon, helder. We werden in een busje gezet om naar Sarajevo gereden te worden. En al heel snel werd het donker. En het was al donker toen we de grens tussen Kroatië en Bosnië overstaken. En we eigenlijk in dat land kwamen waarvan wij als inzittenden van het busje wisten dat het een land was geweest en nog steeds was in oorlog. En naarmate we verder kwamen in de richting van Mostar, zagen we in het schijnsel van de koplampen de toch wel erg verwoeste gebouwen. En het was iedere keer maar een glimp, maar het was buitengewoon indrukwekkend. Dat je toen al die enorme verwoesting die die burgeroorlog daar met zich mee had gebracht, kon waarnemen. En het werd stil in de auto. En zo reden we in de richting van Mostar. En op een gegeven moment doemde die stad op in het donker. En wat opviel was een gigantisch groot verlicht kruis op een bergtop. En als rechtgeaard dominee doet zoiets je natuurlijk een enorm plezier. Dat in een door oorlog geteisterd gebied, daar heel pontificaal op de top van een berg, die uiting, dat symbool van het christelijk geloof zichtbaar werd. En je werd er best wel een beetje warm van binnen. Dat machtige, grote, verlichte kruis. We reden wat verder en kregen een uitzicht op waar dat kruis nou eigenlijk stond. En tot in ieder geval mijn grote verbazing stond daar tegenover een misschien wel groter minaret. Ook verlicht. En plotseling zag je dat die oorlog werd doorgevoerd in religieuze symbolen. Heel onwezenlijk, heel vreemd. Het maakte enorme indruk op mij en dat stelde ook bij mij, in ieder geval in mijzelf, een aantal vragen. En al nadenkend en kijkend naar de verwoestingen om ons heen, reden we uiteindelijk de stad Sarajevo in. En aan het begin van Sarajevo rechtsaf richting het vliegveld. En daar vlakbij lag kamp Boetmir, daar waar wij de komende maanden zouden doorbrengen. En tegenover dat vliegveld stonden flatgebouwen. Totaal aan puin geschoten. Er zat geen muur meer in. Het was een karkas van een flatgebouw. De betonnen systemen stonden er eigenlijk nog. En tot onze grote verbazing zag je in die duisternis en in die kou, in die karkassen vuurtjes branden. Vuurtjes als een teken dat er mensen aanwezig waren. En dan gaan in zo'n adventsperiode de gedachte met je op de loop. Zo van, en dit door oorlog verwoeste gebied, daar hebben ook mensen gewoond. In deze verschrikkelijke situatie gaat het ook om mensen. Daar waar nu de wind doorheen blaast en die vuurtjes branden, hebben uiteindelijk ook gezinnen gewoond met misschien wel zingende kinderen. En nu een en al verwoesting. Het was echt onvoorstelbaar. En dat, terwijl we ons aan het voorbereiden waren op het feest van de komende Prins van de Vrede. We waren ons aan het voorbereiden in die adventsperiode, net als we de jaren daarna ook gedaan hebben, de komst van Hem die licht komt brengen. Licht in een toch wel heel duistere wereld. En de vraag die bij mij opkwam toen, en eigenlijk nog steeds met me meeloopt, is de vraag, kan ik nog ooit het kerstfeest weer vieren? Maar ja, je bent hier voor je werk en je gaat de kerkdiensten houden. En ik was aangewezen om als lege predikant de diensten in Novi Travnik te doen. Een klein uurtje rijden vanaf Sarajevo. En we hadden daar een klein kamertje ingericht als een soort kapelletje. Wat door de week kantoorruimte was en in het weekend al klaargemaakt werd door het personeel op die base om daar een dienst te kunnen houden. En het was ook de bedoeling om daar de kerstnachtdienst te houden. Een kerstnachtdienst op 24 december, daar in die kleine ruimte. En ik had ook niet veel mensen verwacht, dus dat was wel mooi. En toen ik aankwam, het eerste wat ik ontdekte was dat die ruimte donker was en dat er eigenlijk niks aan gebeurd was. En een beetje ontvlambaar, dat ik wel ben ik op redelijk hoge poten naar die commandant toegestapt van, hoe is het mogelijk dat die ruimte niet is ingericht voor de kerstnachtdienst? Hij zei, dat is heel makkelijk, we doen het daar niet. Oh, nee, we gaan naar de onderhoudstent. En voor degene die ietsjes van affiniteit met het leger hebben, als je op oefening bent, hebben die techneuten ook allemaal een grote tent waar ouders in kunnen rijden en alles wat er nog meer aan technisch spul is. En in die tent zou de kerstnachtdienst plaatsvinden. Ik ben er naartoe gelopen en ik doe zo die, ja, wat was het, tentcel open. En tot mijn grote schrik keek ik op de voorkant van een leopardtank. En voor die leopardtank stond zoiets als dit, met een spreekdingetje en daarvoor waren de stoelen. En als je zo keek, net als nu ook, dan kijk je de mensen in de ogen, maar draaide je om, dan zat je hier al tegen de voorkant van die leopardtank. Eerlijk gezegd vond ik dat nou niet het juiste decor om een kerstnachtdienst te vieren. Er stond wel een kerstboom naast, dat moet gezegd worden en de kaarsjes in die kerstboom branden ook. Maar wat was ik teleurgesteld? Wat was ik onzeker? Moet je dan in zo'n situatie, in zo'n omgeving een kerstnachtdienst houden? En opnieuw kwam die vraag bij mij naar boven. Kan ik nog ooit, zoals ik dat vroeger kon, het kerstfeest vieren? We zijn begonnen met die dienst, terwijl er veel meer mensen in die tent zaten dan ik ooit verwacht had. En ik weet het niet precies meer, maar dat zal zeker een man of 50, 60 geweest zijn. Mannen en vrouwen. Vele malen meer dan dat ik eigenlijk verwacht had. En ik had een grote zak met vaccinelichtjes. En wetend dat je in het verre, ver van huis verwijderd, je gedachten toch wil bepalen bij de dingen die ook thuis gebeuren, gaf ik de mensen de gelegenheid om een kaarsje op te steken. En dat gekke was dat de eerste die dat deed, dat kaarsje neerzetten op de voorkant van die tank. En de rest volgde. En zonder dat het afgesproken was, zonder dat ik daar in ieder geval invloed op kon uitoefenen, ontstond daar een kruis. Een kruis met kaarsjes. Een kruis door de aanwezigen zo neergezet. Een kruis als een symbool, als een religieus symbool, maar toch heel anders dan wat we een paar weken van tevoren bij Mostar hadden gezien. Aan zo'n gebeurtenis komt een eind en na afloop van die dienst was er chocolademelk met slagroom en raakte in gesprek. En ik kwam tot de ontdekking dat een hele hoop van die mensen die daar aanwezig waren, geraakt waren door datgene wat daar gebeurd was. Sommigen tot tranen toe geroerd. En datzelfde gevoel had ik ook. Wat is hier gebeurd? Een hele bijzondere ervaring, die kerstnachtdienst in Novi Travnik. Voor mij een teken van de aanwezigheid van God. Hier, op deze plek. Bij deze leopardtank. Bij deze mensen. De aanwezigheid van God in een door oorlog verwoest land. De aanwezigheid van God, toen ik opnieuw die vraag kon stellen, kan ik nog ooit het kerstfeest vieren? Toen ik het gedeelte van Matteüs uitkoos om vanmorgen te gebruiken, werd ik op de een of andere manier naast die eerdere ervaring ook naar deze gebeurtenis getrokken. En zijn zo gigantisch veel vragen te stellen bij de geschiedenis van de kindermoord van Bethlehem. Hoe kan een mens als Herodes zo wreed zijn? Waarom was Jozef de enige vader die gewaarschuwd werd voor het naderende onheil? Had die engel van de Heer ook niet in vele andere dromen aanwezig kunnen zijn? Hoe kan het dat het feest van de geboorte van die prins van de vrede zo'n drastische wending kon krijgen? Dat zijn de vragen als je op een andere manier dan dokter Flesseman van Leer naar dit verhaal kijkt. En zo zitten we zomaar ineens midden in de problematiek van het kwaad in deze wereld. De wereld anno 2018, de wereld waarin we leven, waarin net ook al even genoemd is, alle onrust, Iran, maar zo zijn er nog veel meer plekken te noemen. Onrustig, gewelddadig, mensen die niet zeker zijn van het leven en midden in die wereld met haar problematiek van het kwaad worden wij en werden wij geroepen om het kerstfeest te vieren. Een wereld die zich kenmerkt door geweld, door onbegrijpelijke oorlogen, waar mensen iedere dag opnieuw geconfronteerd worden met het lijden onder de meest verschrikkelijke dingen. Een wereld waarin wij 2 weken geleden het kerstfeest met elkaar gevierd hebben, waar het ere zij God en vrede op aarde op zo verschrikkelijk veel plekken heeft geklonken. 2 weken geleden was het 24 december, kerstnacht. 2 weken geleden zijn, en ook wij hebben het verdriet leren kennen van het overlijden van Henk Gritter. Ook ons is dat niet voorbij gegaan. Ook voor ons geldt, hoe geven we dan toch, ondanks dat alles, handen en voeten aan dat kind wat geboren is, wat gelegen heeft in die voederbak, waarvan we zeggen dat hij de prins van de vrede is en dat hij degene is die het licht in deze duisternis komt brengen. En nog zo op zo'n moment komt bij mij opnieuw die vraag op. Kan ik, kunnen wij nog ooit het kerstfeest weer vieren? Heeft dit feest zijn kracht verloren? Past dat kerstfeest eigenlijk nog wel in onze tijd? Is het inderdaad, zoals sommigen willen beweren, verworden tot een algemeen feest ter ere van de zonnewende? Een feest waarin we vieren dat het licht weer meer invloed krijgt? Een engel van de Heer verscheen aan Jozef in een droom. Met de opdracht om op te staan. Om op te staan en met de moeder en het kind terug te keren naar Israël. En hij stond op. En hij ging. Maar ook hij werd geconfronteerd met een hoop narigheid. Met name angsten. Angsten van hoe gaat het allemaal komen als ik terug ga. De angst van het leven. En anders dan zijn plan was, reisde hij af naar Nazareth. En zo eindigt dit gedeelte van Matthäus. Hij werd de Nazoreër genoemd. En de vraag die denk ik bij ons ligt is, kunnen wij verder in een wereld vol van geweld, vol van verwoesting, vol van lijden en verdriet? Kunnen wij verder in een situatie van soms wel heel erg diep verdriet? En heeft kerst, het feest van de geboorte van de prins van de vrede, dan eigenlijk nog wel enige waarde? En kunnen we die waarde dan meenemen, dat nieuwe jaar in? Ik denk het wel. Het feit dat we in weerwil van alles dit feest elk jaar opnieuw blijven vieren, ons iedere keer opnieuw vervult van hoop, dat is een teken dat we dat feest mee mogen nemen in het jaar wat voor ons ligt. Als een opgerold iets wat we langzamerhand uit gaan rollen. Een teken van hoop, een teken van licht en een teken van het feit dat het hier in al die ellende, in al dat verdriet, in al die verwoesting niet ophoudt. Een feest dus waarin we steeds opnieuw worden geconfronteerd met de duidelijkheid dat God ons vast blijft houden onder alle omstandigheden. Een feest dat ons oproept om op te staan. Om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Een feest dat ons oproept om elkaar vast te houden. Een feest waarin we zeker luidkeels het ere zij God en vrede op aarde mogen zingen. Woorden die ons ook in het nieuwe jaar in de oren mogen blijven klinken. De klanken van die stille nacht, van die heilige nacht, op de golven waarvan we het nieuwe jaar binnen mogen gaan. En wat ons daarin staat te wachten, als gemeente, als persoon, wij weten het niet. Maar wat we wel weten, is onomstotelijk het feit dat de engel van de Heer ook ons vanmorgen toeroept. Sta op en ga. Sta op en ga met mij. Amen.